Tom, hoe oud waren wij toen? 12 of zo?
12 of
nog niet 30. Op de middelbare school.
Dan waren we 12.
Ja.
Ik denk dat het 1967 was.
Oké.
Wij kochten die boot in 1967. En in 1968 kochten we de schouw, de houten schouw.
Ja.
Daarvoor lag de kano op de plaats van de houten schouw.
Oké.
Toen heeft het nog een jaar geduurd dat de kano naast de houten schouw op die plaats lag.
Ja.
En daarna is de kano weer teruggegaan naar Eindhoven.
1967, toen was ik 12.
Ja.
En dat is dan de vakantie geweest, zeg maar, de laatste vakantie na de basisschool, naar de lagere school.
Ja.
Het jaar daarop ging ik naar Zierenberg, het klooster in.
Dat is waar. Ja.
En wij zijn op de fiets, die kano lag al daar, op de fiets vanuit Eindhoven naar Drimmelen gefietst.
Klopt.
Met tent en zo achterop.
Ja.
Haringen vergeten. En hoeveel nachten hebben we daar gestaan? 2 of 3.
Zoiets zal het zijn.
En in ieder geval,
misschien hebben we
nacht,
ook in een hooiberg geslapen.
Hebben wij in de tent geslapen.
Ja.
Maar die lekte.
Ja.
Dus toen hebben we volgens mij de nacht erna in de schuur geslapen van die boer.
Ja, denk het ook.
Dus ja, en dus die dag ertussendoor, dan zijn we gaan kanoën. Ik denk 1 dag heen gefietst, in de tent slapen. We gingen zelf eten koken volgens mij.
Ja, iets met een blik.
Passen zeker.
Ja. Misschien een blik nasi opgewarmd of zo.
We waren 12, hè. Maar wel zelf gingen koken.
Ja, ja.
Toen zijn we de volgende dag gaan kanoën.
We zijn dus van de boerderij toen naar de jachthaven Drimmelen, die vrij nieuw was toen, zijn we gaan fietsen.
Ja, maar dat was niet zo ver toch?
Nee, misschien 3 kilometer, 2-3 kilometer.
Zoiets.
Zijn we gaan fietsen. En toen zijn we de kano gaan pakken. En dan zie ik pas het volgende beeld dat wij aan de overkant van de Amer het land oplopen door het riet.
Ja.
Maar misschien weet jij nog iets van dat, hoe wij vertrokken. Had jij wel eens gekanoed?
Ik denk dat ik niet echt gekanoed had daarvoor.
Nee, kan ook goed.
Dus het zal mijn eerste kano-ervaring. En dan, maar wat ik me wel zeker herinner, is dat je in een heel klein bootje zit op een hele grote rivier. Maar wat ook was, dat daar gewoon die enorme schepen voorbij varen.
Ja.
Maar de heenweg ging het volgens mij gewoon wel rustig goed.
Goed, ja. En ik denk, ja.
We wilden volgens mij nog een beetje zo die biesbos in, maar het was laag tij.
Ja, en dat is belangrijk voor de mensen te weten. Toen had je nog gewoon hoogteverschillen. Je had nog getij.
Ja, ja.
Later heb je een hele periode gehad dat er geen getij meer was. En nu is er geloof ik weer een beetje getij. Maar het was behoorlijk, kon een behoorlijke stroming zijn. En wij wilden toen op een gegeven moment weer die Amer oversteken.
Ja.
En dan hadden we zo gedacht, daar aan de overkant, daar is de haven. Daar gaan we naartoe peddelen.
Ja.
En wij konden het ons zo voorstellen. Maar er was ook die stroming van de rivier en die was behoorlijk, want die ging denk ik met het tij mee toen.
Ja, het was veel wilder. Het water
en het
was
water was het veel
water
wilder.
Was veel wilder.
Ja, misschien was het wel een westenwind en een getijstroming en de rivierstroming naar het westen toe. En dat ging tegen elkaar in.
Ja, ja.
En wij kanoën, nou was dit, vonden wij een zeewaardige kano. Hij had een behoorlijk grote boeg. Dat is een polyester kano. Ik heb hem nog steeds, hè?
Ja.
En toen hadden we nog geen spatzeil, want dat is later gekomen. Dus wij deden, het was een open bak, konden zo water vangen.
Wat ook gebeurde.
En ook niet dubbelwandig.
Nee, je had wel met tempex van die blokken tempex zaten in de vooronder en achterin. Okay. Dat hij niet kon zinken. Maar of die ons overeind zou houden, dat denk ik niet.
Ja, maar wat ik me nog heel goed herinner, dus het water was heel wild.
Ja.
Wij leken niet te kunnen komen waar we naartoe wilden. Maar wat er verder gebeurde was, dat er zeg maar een enorm schip.
Enorm schip. Wij denken, daar kunnen wij voorlangs.
Ja.
Een groot vrachtschip. Wat niet beladen was, dus kilometers hoog boven het water uitstak. Wij in die lage kano net boven het wateroppervlak. En wij gingen met de gerust hart, daar komen wij voorlangs.
Jullie zaten samen in één kano?
Ja, samen in één kano.
In de één, ja.
Ja.
Dat schip komt dichterbij. Peddelen.
Als een gek peddelen.
Het komt echt dichterbij.
We vonden het doodeng meteen, we vonden het toch voorlangs.
Nou, doodangst. Pas toen we heel dichtbij waren,
raakten we bijna.
Kwamen we een kabel uit het schip. De grond in gang.
Het schip lag
daar gewoon vast. En het schip lag gewoon aangeweerd. Maar door die stroming werden wij.
En wij hadden dat niet door. Het schip lag gewoon voor anker. En wij voeren maar door. En we denken, oh, sneller, voor het schip langs, Oh, het schip komt eraan. Het schip bleef liggen, maar die stroom met ons kletste er langs. Wij zijn er toch ook niet voor langs gekomen, denk ik. Dat is de vraag.
Ik denk dat we toen achterlangs kwamen. We haalden het
niet. Nee.
En pas vlak, denk ik, bij de.
Bij de kribben dan?
Bij de Waal, daar is de stroming natuurlijk minder. Konden we
zo terug?
Terug naar Drimmelen.
En dat was aan de kant van Drimmelen, dus de Brabantse kant van de Amer.
Aan de Brabantse kant. Vlak bij. Dat schip lag verankerd, denk ik, vlak naast de ingang van het oude haventje.
Oké.
Daar lag het schip verankerd en dat lag dan gewoon een 20, 30 meter uit de wal verankerd. Ja. Keurig, zoals het daar altijd gaat. En wij met onze toen nog helblauwe kano, nieuw.
Was die blauw?
Ja, blauw met wit. Later heb ik hem groen geschilderd. Wij komen er langs. En dat was voor ons inderdaad een hele belevenis.
Maar dat was een avontuur, ook zeg maar aan het eind van de lagere school. We zullen ook gewoon wel iets gehad hebben van daarna gingen we naar de middelbare school. Dus dat is dan ja, weet je wel, eind van een bepaalde tijd.
Eind van een onschuldige periode.
Ja, zoiets ja. Ja, we werden
geconfronteerd met door die ervaring volwassen.
Ja, met de dingen des levens. Ja, met de gevaren van het leven. Daarvoor.
uit het boek Water van René ten Bos. Matthew Maury, die leefde van 1806 tot 1873, wordt genoemd als de eerste wetenschapper die een min of meer serieuze belangstelling heeft voor zeewater. Hij is de peetvader van de moderne oceanografie en was de eerste die terecht vermoedde dat walvissen zich bij hun reizen door de zee lieten leiden door zeestromingen. De meeste walvisvaders uit zijn tijd waren daar niet in geïnteresseerd of er helemaal niet van op de hoogte. Ze lieten zich leiden door toeval of gingen af op berichten van andere zeelui over de aanwezigheid van walvissen. Als we kijken naar de reis van de Pequot, dan is duidelijk dat toeval hier een belangrijke rol speelt. Blind als het noodlot zelf, zo stelt Ismael, stort het schip zich in de Atlantische Oceaan. We zagen al hoezeer Agheb, de kapitein, de wetenschap en de navigatietechnieken verketterde. Als Melville dit benadrukt, dan is dat je Rijnse romantiek, maar wel een waarvan het einde naderde. De eerste die enig inzicht in het belang van zeewater had, was niet Maury, laat staan Melville zelf, maar de 15e eeuwse Portugese ontdekkingsreiziger Gil Enes. Voor de gemiddelde Portugese zeeman in Gil's tijd was Cabaiador, gelegen aan de kust van de huidige westelijke Sahara, het verste punt dat de mens kon bereiken op weg naar het zuiden. De branding bij die kaap stond bekend om haar heftigheid. Het water werd er wit en de meeste zeelieden dachten dat de hel en alle bijbehorende monsters niet ver weg konden zijn, want waar het water wit is, kookt het. Eens kwam in 1434 op het idee om het witte water met vaten uit zee te halen. Hij bewees zodoende dat het water in die vaten niet kookte en dat dit water dus helemaal niet van het einde van de wereld kon zijn. Dat hij op dit idee kwam water uit zee te scheppen om te bewijzen dat het wit ervan niet kookt, heeft de Portugezen er uiteindelijk toe gebracht Cape Bayador niet langer als een onoverkomelijke hindernis op weg naar het zuiden te zien. Eens interesse in de branding was dus een belangrijke prikkel voor alle ontdekkingsreizigers die na hem kwamen. Angsten, zo leerde hij zijn landgenoten, zijn er om te worden overwonnen.
Zo simpel was het verhaal. En het mooie is, ik zie het nog voor me.
Ja, ik
ook. Zie dat. En het was, ik denk dat het 4:30 was van de dag.
Zoiets, ja.
En het was bewolkt. Het was een donkere dag.
Ja.
Het was gewoon een bewolkte, donkere. Het was in de zomer, dus misschien was het ook wel 6 uur. Ja, ik denk zo 4:30. Wij gaan terug. Misschien, ik weet niet eens of het regenachtig was, maar het was donker. Het was niks, geen welkom rivier.
Nee, maar het werd ook slechter in de loop van de dag.
Ja.
Dus we zijn 's morgens in de loop van de ochtend zijn we naar de overkant gepaddeld. Dat was allemaal nog vriendelijk.
Redelijk vriendelijk. Het zou wel net zo de zomer zijn als nu. Een zomer als dit.
Ja.
Want we zijn dus nat geregend in de tent.
In de tent.
We fietsen naar de jachthaven, gezellig. Ja. Dan gaan we die kano in.
En langzaam wordt de dag donkerder en het gevaar.
Maar ik, Michiel, zie niet voor me dat wij zeg maar door de spijkerboor of een andere iets gekanoed zijn. Nee, we hebben toch ook niet
dat
over.
Ging niet, dat ging niet.
Waarom niet?
Omdat het gewoon laag, het was gewoon alleen maar modder.
Ja, nee, maar we hadden ook eerst. We hadden natuurlijk wel andere kreek kunnen nemen.
Ja. We zijn gewoon naar de overkant gegaan.
We wilden een kreek in, dat was één modderpartij, zijn we weer uitgekomen, ja. Zoiets staat erbij.
Ja, en staat er ook wel bij.
Eigenlijk geen zin meer om nog verder te zoeken.
Maar het werd nog steeds verder laagwater, want immers die stroom die ging weg. Ja. Of misschien had de Amer gewoon toen al een hele grote stroming van zichzelf, los van getij. Want ik zie ook voor me dat we dus 's middags door die blubbers sjouwen. Maar moet je je voorstellen, hoeveel jaar is dat geleden? Jij bent nu 86?
Ik ben niet 86.
Ongelooflijk dat we dit nog weten. En nou hoop ik eigenlijk, okay, vertel eens meer, ik zou het zo mooi vinden als er nog meer beelden opkomen.
1967, dus ja. Dat is 54 jaar geleden.
En het was van onze twee jongens uit het Villapark in Eindhoven die dan met de fiets naar de Biesbos gaan.
Ja.
Maar het is gewoon gezond, hè?
Ja.
En mijn moeder zei later ook wel eens over ons, ach ja, ik heb jullie ook nooit opgevoed, hè. Ik heb jullie allemaal maar laten doen.
Ja.
En nu, hoeveel ouders gaan er niet in een spasme komen als het kind zegt, ik wil gaan fietsen naar de Biesbos vanuit Eindhoven. Ja. En we gaan kanoën.
We gaan kanoën op de Amer.
Dat is de hele, tegenwoordig worden kinderen met de auto naar school gebracht.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, ze leren van A naar B te denken. Maar ik vind echt dat wij een heldendaad gedaan hebben door zo te fietsen.
Nee,
hier de kaart.
Ik heb hier de kaart voor jullie.
Oh ja, dan komen de beelden op.
En dan zal ik dan nog eens een tweede kopje koffie maken.
Kijk, dit denk ik dat wij gedaan hebben. Ik weet het niet zeker, maar ik kan me voorstellen. We zijn zo komen fietsen. Naar de jachthaven. Hier?
Die camping was hier ergens.
Ja, hier ergens denk ik. Het was bij een boerderij, hè? Een lange rechte weg en dan zo.
Ja.
Ik denk dat hier ergens lag onze boot.
Ja.
Bij dat eentje.
Ja, hier.
Deze kant.
Hier was een gebouw.
Hier was een gebouw, hier.
Daar?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. En wij gingen zo eruit varen.
Ja.
We zijn naar de overkant gegaan.
Ja.
Misschien hebben we hem toch daar over de dijk getrokken, de kano. En hier de blubber in gegaan.
Ja, ja.
Dat zou kunnen, hè? Ik zie me voor me dat wij hier zo de blubber in geweest zijn.
Ja, is dat hoog? Nee.
Nee, zo'n dijk ga je zo over.
Ja, dat zou best kunnen.
Riet en wilgen. En ik denk dat hier het schip vastlag, voor anker.
Ja, ja.
Ik kan me niet voorstellen dat ze het hier leggen, maar hier.
Als wij hier uitgaan en dan zijn we waarschijnlijk hier terechtgekomen.
Hier zijn we terechtgekomen, dat weet ik heel goed. Hier.
We waren ook een beetje met de stroom mee.
En ik denk dus, Nico, dat wij hier eroverheen gestoken zijn. Hier hebben we wat zitten pielen.
Ja.
De blubber. We zijn teruggegaan.
Ja, dat werd niks.
Misschien hebben we ook alleen
gelopen. We hebben daar nog een boterham gegeten, denk ik.
Zoiets, ja. Die hadden we klaargemaakt. Ja. En daar ligt die boot. En wij denken, we gaan weer terug naar de haven.
En
dan komt die boot aan, dachten we.
En hij stroomt zo.
Hij stroomt zo, we werden gewoon zo meegesleurd.
Precies.
En we hadden ook bij het Hollands Diep aan kunnen komen. En daar zijn sommige mensen nooit levend overgekomen.
Dat is waar.
Ja, en weet je wat mijn vader nou deed? In de oorlog, dus bij die dropping in Arnhem, waren Engelsen ondergedoken, gevlucht bij mensen. En ze hadden met die onderduikers de operatie dat ze dan teruggebracht werden naar Engeland.
Oh, dan moesten ze hier oversteken.
En mijn vader, die nam ze dan van, ik weet niet waar. Er staat beschreven in een boek van een Engelse generaal.
Van Sliedrecht meestal.
Namen ze mee door de Biesboskanoën. En hier zaten Duitsers. Met posten. En dan moesten ze toch hier kanoën in het donker. En ergens aan de kant. En dan werd zo'n man weer verder geholpen. En dan ging mijn vader weer terug.
Oh ja, met een kano?
Met de kano deze dat. Met de kano. En dat was gewoon een houten kano die op lek kon zijn. Heeft hij ook eens van verteld. Ook iets met de lekkage. Weet ik niet meer. Maar als je dat dan weet. Toen was mijn vader.
Is ons avontuur wel.
Toen was mijn 25.
In
de dag. En wij vinden dit al een heldendaad.
Maar jouw vader was geen 12.
Hij was toen 24, ja. Twee keer zo oud. Ja, joh.
Maar er is net een boek over verschenen over die kanotochten door de Biesbos.
Oh ja?
Meestal begonnen ze in Sliedrecht.
Aha.
En dan heb je hier, want je hebt ook nog de Dordtse Biesbos, hè, waar we nu zitten. Ja. En dan heb je hier de Helsluis. Hier kwamen ze binnen. En dan gingen ze zo. Hier.
Misschien gingen die zo weg.
Ja, precies.
Ja.
Precies, over de Maas. Nee, sorry, nee, over de Merwede.
Ja.
Ja.
Is hier bij het Wantij ook een brug?
Ja, verschillende.
Dat hij heeft een keer een mast gebroken.
Uh-huh.
Toen was hij heel jong nog.
Uh-huh.
Bij een brug op het Wantij.
Ja, ik moet mast strijken als ik weer terugvaar.
Ja, mijn vader heeft dus vroeger hier gezeild.
Ja, ja.
Want hij was in Dordt, groeide die op.
Okay.
Mijn vader is in Tilburg geboren. En ik heb het huisje gevonden vorig jaar.
Oh.
En hij is op zijn eerste verjaardag al naar Dordt verhuisd. En daar verder opgegroeid.
Ja.
Dat boekje ben ik geïnteresseerd, wat je zegt.
Ik ga dat opzoeken, ik weet het niet uit mijn hoofd. Het is net uit.
Aha.
En in dat boekje wordt ook gesproken over helden en in de oorlogstijd die dat deden met een kano.
Het was ook gewoon pech dat wij niet in de oorlog leefden.
Ja, anders...
En was het een Duitse koloneerboot geweest waar jullie voor langs
moesten? Ja, we dachten we moeten er voor langs.
Maar om het verhaal af te maken, er is nog één overlevende, want jouw vader zal niet meer leven.
Nee, die leeft niet meer.
Eén man in Papendrecht, die is nu haast 100.
Oh ja? Ja.
Die kan het nog navertellen. Dat is grappig,
ja. En als je het boek leest van generaal Hackett, een Engelse generaal, die beschrijft daarin dat hij dus mijn vader ergens ontmoet.
Oké. Okay.
Want ze waren ergens, weet ik wat.
Ja?
En dan schrijft hij over mijn vader, vind ik wel mooi om te horen. He was a born leader.
Wow.
Mijn vader was stront eigenwijs, hij ging zijn gang. Hè? En hij is met mijn vader toen gaan varen over de... Ja, en dat is gewoon spannend, want er staan mensen met, weet ik wat, eenvoudige of geavanceerde mitrailleurs hier op te wachten. Want die route is, er is een route, die mag er niet zijn.
Vooral de Moerdijkbrug, die werd natuurlijk zwaar
bewaakt ook, ja.
Die brug natuurlijk.
Ja.
En Tom, hoe heet jij van je achternaam? Ja. Dan kan ik dat dus.
Ja, Van Duren. Van Duren. En oh, hij heet Kars van Duren.
Kars van Duren. Oké, okay, nou, daar ga ik eens op letten. Dan,
ja. Het is interessant.
Ja.
Het is interessant.
Maar, het is erg leuk dat jullie verhaal dus op je 12-jarige leeftijd zo'n indruk heeft gemaakt. Ja,
dat Michiel ook denkt, ah, dat moeten we vertellen. Ik denk, nou, het is er maar zo gebeurd. Maar ja, wij, als ik nu terugdenk, ik vond het ook gaaf van onze ouders, terwijl anderen kunnen dat nonchalance noemen, maar ik vond het gaaf van onze ouders, wij kregen gewoon een bult vertrouwen mee.
Ja, ja.
Fiets maar naar...
En geld.
En geld. Misschien kregen wij heel veel geld mee.
Ja, nou, in ieder geval... We kregen wat geld mee.
Ja.
Om ons zelf helemaal te voorzien. En die boer te betalen. En iets voor eten.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Dus we waren echt... Voor het eerst, zal ik maar zeggen, helemaal... zelfstandig op pad.
Ja.
Maar... Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij gebeurde het in die tijd toch vaker. Want
ja, natuurlijk.
Ik ben op die leeftijd van Katwijkerzee naar Giethoorn gefietst, ja, met kijk, twee vrienden.
Kijk, ja. Dat gebeurde gewoon.
En daar kregen we ruzie.
Ja?
Omdat ik niet kon punteren, dus ik spatte te
veel. Oh ja. En toen had jij al de ervaring dat vrienden zeiden, ik ga met jou niet meer mee in de boot.
Met een vriend.
Nico, ik vind het nou ook genoeg.
Ja, je zit wel krap, Tom. Het bootje kan ik niet groter maken.
Dit is leuk. Nee, is helemaal goed. Helemaal goed. Godzie mijne.
Ik maak nog even een kopje koffie.
Ja, lekker.
Goh, mooi.
Zie je nog een beeld voor je? Voor mij een beeld op. Wat zouden wij alleen maar zo en zo gekanoed hebben?
Ja, we hebben verder niet veel gedaan.
We zijn niet zo geweest.
Ja, maar het is gewoon het, voor mij het geheel, het einde van de lagere school.
Ja.
De eerste keer dat wij samen op, zo op pad gaan,
ja.
Dan dat er dit gebeurt.
Ja.
Alsof dat ook een soort, zeg maar, begin is van iets nieuws. Hè? Van een
ontdekken van de wereld.
Daarom past het verhaal heel goed, zeg maar. Daarom hebben we het onthouden ook waarschijnlijk.
Ja.
Maar dan is het nog even leuk om te weten wat jij en Tom dan zijn. Al vrienden vanaf de lagere school? Vanaf
vanaf...
Mijn vierde. Of mijn vijfde, in 1960
1960
kwam jij hier wonen. En toen woonde ik er net een jaar. Ik was toen 5. En toen kwam jij je voorstellen. Maar, en jij wou mij toen ook, geloof ik, meenemen naar jouw school. Maar die was katholieke school. Ik moest de andere kant op, naar de protestante school.
Ja, dus zij waren protestant.
Ja.
Wij waren katholiek.
Ja.
Protestant in Brabant.
Ja, net die hele naoorlogse lichting van wetenschappers, zeg maar. En handelsmensen die vanuit Amsterdam naar Eindhoven gaan. Voor de wederopbouw, financieel ontwikkelen, noem maar op. De televisies.
Ja.
Dus allerlei importmensen.
Ja.
En waar kwam jouw vader oorspronkelijk vandaan?
Den Haag.
Den Haag ook. Ja. Ja. Maar die ging ook dus bij Philips werken. Jouw vader ging ook bij Philips werken.
Philips, hij ging toen bij Philips werken. Ja.
Philips trok allerlei mensen van allerlei gezinten aan. Okay. En Philips zelf was ook al protestanten. Kwam uit Zaltbommel, ja. Protestanten. En het katholieke bestuur had er al moeite mee.
Ja. Jullie families waren ook al bevriend dan?
Nee, we waren buren.
Ja, buren.
Er zat één huis tussen.
Okay.
Van meneer en mevrouw Leopold. Waar de familie Philips wel op bezoek kwam.
Oh,
en dan okay. Stond er een grote Lincoln bij ons tussen onze huizen op de, ja. Voor de stoep.
Zij was de dochter van...
Ik denk de schoonzus of zo van Frits Philips. Zij waren van Riemsdijk was... De mevrouw van Frits Philips, geloof ik, hè?
Ja, ja.
Of, nou,
dat was een zus van haar of zo.
Zoiets, dacht ik, ja.
Dus ja. Toen jullie één keer kano, dan kenden jullie elkaar al jaren 5, 6 of zo.
Ja.
Ja, 7 jaar, zo. Vriendjes.
En de
ja.
Middelbare school ging jij naar...
Protestantslyceum.
Protestantslyceum. Maar ik moest pater worden.
Moest?
Ja, dat wilden mijn ouders...
Ah,
en ik ben naar een kostschool gegaan in Serenberg, wow. In de Achterhoek.
Wauw, dat is
wij,
een beetje weg.
Wij gingen jou mee wegbrengen.
Ja.
Dat was dramatisch.
Ja, dat was dramatisch.
Hij moest daar, en ik ruik nog die gangen, die hoge, muffe, gore gangen van dat gebouw, hè?
Ja. En... maar goed, na 2 jaar hadden ze wel door dat het toch niks ging worden.
Gelukkig.
Maar lang, dat is toch lang hè, 2 jaar.
Maar ik ben er echt afgestuurd.
Ja. Ik weet nog, jouw vader was vrolijk zo, denk ik, na de eerste maand, zei hij. Oh, Michiel heeft meegedaan met de sportdag. Hij heeft een doelpunt gemaakt, een eigen goal.
Zoiets, ja.
Oh, ja. Ja.
Maar toen kwam ik terug.
Ja, en toen?
En mijn vader was toen zo kwaad dat hij, hij zei, je gaat maar werken. Oh. En dus toen, dat was eigenlijk,
toch,
na
ja.
2 jaar, had ja. Ik nog maar 2 jaar middelbare school gehad.
Ja.
Toen ben ik op de fiets door Eindhoven gaan fietsen. Ja, de EPL was natuurlijk niks, want dat waren nee. Protestanten.
Ja.
Toen ging ik naar het Augustinianum, dat waren ja. Ook paters. En die pater zei, ja, waar kom je vandaan? Dus ik zei, ja, ik zat daar. Het waren andere paters, maar ja, dat ik daarvan afgestuurd was, was natuurlijk niet gunstig. Maar ook mijn 2 broers hadden daar gezeten. Hm. Of 3 zelfs.
Ja, ja, ja.
In ieder geval, Augustinianum wilde mij niet. Toen ben ik nog naar, hoe heet dat ook weer? Midden in de zat, het Joris. Wilde het ook niet. En uiteindelijk ben ik eenmaal in Noord-Eindhoven bij een school die was net nieuw.
Net nieuw.
Was nog allemaal houten gebouwen. Die konden nog goed leerlingen gebruiken.
Ah, ja.
Maar dat was niet intern meer?
Nee, dat nee. Was een gewone school.
Oké. Okay.
En,
maar wacht, je hebt dat zelf moeten regelen, dat je
ja,
daar naar school
ging. Ja, maar ik ben net door, wat moet dat voor die scholen geweest zijn?
Ja.
Een jongetje van 14 komt op de fiets vragen of hier naar school kan.
Ja. Ja.
En, nou ja, en daar wilde ze het wel.
Ja.
zo te horen, was je vader zwaar teleurgesteld in je?
Ja, die was die vond dat ik had pater moeten worden.
Ja.
Well. Hij had tenminste één pater af moeten leveren.
Ja, als dat moest bij katholieke gezinnen.
Hoeveel kinderen waren er thuis?
Acht kinderen waren er. Ja. Drie broers had ik.
En was jij de oudste of de jongste?
Die was de jongste zoon. Dus er zat nog één zus onder mij, Mirjam.
Maar jij offerde eigenlijk als het ware de jongste zoon op aan de kerk.
Ja, zoiets ja.
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 Maar ja. Ja, weet je. Ik wist zo zeker dat dat gewoon daar helemaal niks voor mij was. En ik wist ook zeker dat ik gewoon naar school wilde.
Ja.
Ja.
Dus ja.
Daarna gemotiveerd.
Dan regel ik het al zelf.
Ja.
Gelukkig.
Ja. Maar daar naar Zeerenberg, daar fietste ik ook wel eens van Eindhoven naartoe.
Oh ja.
Heb ik twee keer of zoiets gedaan.
Ja.
In de Achterhoek?
Ja, in de Achterhoek.
Ja.
En dan fiets ik een stukje door Duitsland. Dat was het kortste.
Ja.
Ja.
Moet je voorstellen, ik heb dat later toen, maar goed. Ja, ook wel gedaan.
Maar in ieder geval, het is een soort kantelpunt ook geweest.
Ja.
Dat deze
vakantie.
Ja, en het kantelpunt had ook kunnen uitpakken in dat we echt gekanteld zouden zijn. Maar
had ook echt een kantelpunt geweest, ja.
Maar jullie zijn nog steeds bevriend, dus.
Ja.
Ja.
Dat kan je wel zeggen, ja.
Dus gewoon je dat is, leven lang bevriend.
Een heel groot cadeau.
De kanotocht heeft geen...
Echt een groot cadeau.
Ja.
Dat wij nog bevriend zijn. Ja.
Fijn.
Dankjewel.
Ik heb er een stroopwafel bij, maar die zijn nogal hard door de kou. Dus ik weet niet of je die wil.
Dat doe ik dan niet, vanwege niet. Dat ik zo diverse dingen mis.
Ja, oké.
Ik snap niet waar het over gaat.
Oh, sorry. Ik wou geen stroopwafel, omdat ik van die plekken iets mis.
Ja. Oh.
En dan belast ik de rest extra.
Ik heb een stroopwafel in de aanbieding, maar ze zijn een beetje te hard om te eten.
Ja, ik proef daar niks van.
Oh nee.
Nee, dat is jouw smaak. Wat vervelend is dat.
Ja, dat is wel vervelend als je dat hebt. Maar het is nu al zo lang dat ik zeg maar wel eten kan waarderen op een andere manier.
Want jij kookt ook graag.
Ja.
Ja. En dat is ook wel... ik weet nog wel hoe je moet koken. Dus Els zegt wel van, oh, dat is lekker, ja.
Ja, sneu, hè?
Ja, hartstikke sneu.
Omdat dat gewoon... ik heb altijd gekookt in het gezin. En die routine zit er zo in dat ik gewoon wel weet, dit met dat gaat goed en dat zus en dat. En ik heb ook altijd op gevoel gekookt, ook wat zout en peper en zo betreft, nooit op recept. Dus dan op een gegeven moment, weet je wel, je weet gewoon zo'n haffel, dat is goed.
Ja.
En zout, zout proef ik wel. Zout, zuur, bitter, alle tongsmaken wel.
Okay.
En, maar alle aroma's helemaal niet. En dat is grappig, dat bijvoorbeeld dan de rode wijn, weet je, daar proef ik echt niks meer van. Dat heeft, want dat is voornamelijk aroma, een beetje... zuurig water, zo proeft het. Maar een witte wijn, heeft meer zoetzuur. Dus dat is dan wel een beter drankje.
Mm-hmm.
Omdat dat die twee, dat zoet en het zuur heeft. Soms zit nog een klein bittertje in. Dus dat maakt het interessanter. Maar rode wijn moet het helemaal zeg maar, van de aroma's hebben.
Ja, en van de alcohol die erin zit. Merk je en,
ja, maar de alcohol proef ik. Ja, ik merk het wel.
Je merkt het wel, maar je proeft er niks van.
Nee.
Ik vraag me af of je alcohol proeft eigenlijk.
Nee, dat proeft. Ja, misschien wel. Jawel, je kunt toch wel. Ik kan me wel herinneren dat je wijn dronk vroeger en dat je dan hoort: dit is zware wijn.
Mm.
Dat er, je hebt wel wijn waar 14-15% alcohol in zit.
Je merkt het wel gelijk.
Ja.
Maar of je het proeft. Want ik had laatst. een heel koud biertje kreeg ik. En daar zat ik ontzettend van te genieten. Het zonnetje scheen. En toen had ik het op en toen keek ik naar het flesje. En dat was een alcoholvrij biertje.
Aha.
Had ik helemaal niet door.
Nee.
Dus ik vraag me dus af of je alcohol eigenlijk wel proeft. Of dat ze in die alcoholvrije producten een soort surrogaat smaak invoeren. Dat weet ik niet.
Ja. Ja, de meeste bieren, dat is nu eigenlijk ook, die zijn alleen maar een beetje zoetig. Ja. Dus, maar iets met heel sterke hop, dan proef ik het wel.
Ja.
Dus ik ben nu zelf mijn bier aan het maken.
Oh, ja.
Ja, omdat dat, ja, dan kan ik het zeg maar zo maken dat ik er iets van proef.
Oh, goed, ja.
Dat vinden andere mensen dan al veel te bitter.
Oh, ja. Nou,
dat is goed.
Aha, nu hebben we weer een verhaal.
We hebben het over een hydrofoon. En jij hebt jij zegt dat ik ken dat fenomeen.
Ja, dus voor met name onderzeeërs is geluid de enige manier om gedetecteerd te worden. Omdat er onder water werkt een radar of zo, dat werkt niet. Dus je moet het van geluid hebben. Zo worden die boten ontdekt. En dus moet er heel veel onderzoek moest er gebeuren om, als je zelf een onderzeeboot hebt, zeg maar, hoe kan ik voorkomen dat ik ontdekt word. Daarvoor werden die hydrofoons heel veel gebruikt, ook in grote waterbakken. Ze hadden bij TNO een hele grote bak water, 10 bij 10 bij 10.
Ja.
En daar werd onderwatergeluiden geanalyseerd. Maar er was ook iemand die onderzoek deed naar de storing van boten, van mechanische geluiden, voor walvissen. Dus die onderzocht dan de geluiden van die walvissen om te kijken of ze anders reageerden als er geluid was van boten of misschien ook wel de eerste windmolens, dat ze dat onderzochten. Of die walvissen last hadden van het geluid van een windmolen die op zee staat en via trillingen geluid in het water brengt. Dus een hydrofoon, dat is omdat water is veel dichter dan lucht natuurlijk, moet je die trillingen op een andere manier opvangen. En je voelt ook wel dat die heel zwaar is.
Ja, dat is ook handig.
Weet jij hoe die er binnen uitziet?
Ik denk dat er gewoon een soort trillingsmeter in zit.
Ja.
Dus dat zijn dingen die meestal met een keramisch element, dat als dat in trilling gebracht wordt, geeft het een klein stroompje af. Een voorspanning heeft die. Ja.
Want ik heb nog een andere, die was een stuk goedkoper. Er ligt nog een, achter die tas ligt nog die. Deze, dit is eigenlijk gewoon een veredelde contactmicrofoon.
Ja.
En als je die in het water zet, dan die registreert eigenlijk alleen maar als er iets tegenkomt of zo, snap je?
Ja.
En die... hoort, die luistert echt.
Ja.
Als, ik had hem een keer in het water hangen en ik zag nou, misschien 100 meter verder een meerkoetje duiken. En dat registreert hij.
Ja.
Mm.
Door het water komt het naar die microfoon toe.
Ja.
Dat is mooi. En bij deze is het meer, hier kan je wel stroming mee registreren, dus als er iets langs gaat, zeg maar.
Ja.
Maar hij is een stuk, was ook een gevoel over.
Ja.
Hij werkt
ja, daar is natuurlijk gewoon heel veel onderzoek naar gedaan, omdat ze dat allemaal heel goed wilden weten.
Ja.
En ja, daar veel geld mee gemoeid is. En voor defensie zijn de potten vaak groot.
Ja.
De geldpotten.
Ja, dus voor onderzeeërs werd er veel onderzoek gedaan dat ze moeilijk te traceren waren. Was er toen ook al een techniek dat je geluid kon tegengaan met tegengeluid?
Ja, daar heb ik veel onderzoek naar gedaan. Antigeluid.
Ja.
Ja, maar voor onderzeeboten, wat ze doen eigenlijk... de vijand stuurt een geluid uit en dat geluid wordt weerkaatst tegen de onderzeeboot en dan, dus dat is sonar, zo kunnen ze dan reconstrueren of er ergens iets is wat reflecteert. Tenzij de onderzeebootcommandant zo dom is om zijn motor aan te zetten, want dan weet je, kan je hem gewoon zo vinden, omdat de motor dat heeft een repeterend geluid. Dus dat kan je dan in het spectrum zo, zie je daar ergens een piekje, dan weet je, daar zit een motor. Dus...
Maar als die onderzeeboot dat geluid zou kunnen absorberen?
Absorberen, ja. Daar is natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. Of verstrooien. Ja. Zo verstrooien dat het eigenlijk alle kanten op gaat en... heel moeilijk te zeggen is waar wat er precies wordt gereflecteerd.
Ja.
Dan wel. Maar wat er wel anti-geluid onderzoek is gedaan, is meer anti-trillingen eigenlijk. Om de motor van de onderzeeboot op dingen te zetten die ervoor zorgen dat die trillingen van de motor niet doorgegeven worden
aan de huid.
Naar de huid van de. Ja.
Wauw.
En heb jij ook nog bijzondere vondsten gedaan die verder uitontwikkeld zijn door anderen? Ooit bij Schiphol had jij van de 5 lumineuze ideeën die uitgewerkt zouden worden, had jij de 3 aangereikt. Heb je ooit zoiets bij de onderzeebootwereld?
Nou, het was zo dat het de bedoeling was dat ik dat anti-trillingen onderzoek wilde doen. Maar nu waren ze erachter gekomen dat ik S5 had.
Oh.
Nee. En dat was voor Google.
Ik was... Ik mocht het leger niet in, omdat ik waanzinnig was. Ja, daar heb ik wel iets voor gedaan natuurlijk. Ja, ja, dat ging zo. Ik had een brief geschreven. Toen zeiden ze eerst nee, toen heb ik nog een brief geschreven. Toen uiteindelijk mocht ik dan naar Den Haag voor een herkeuring. En daar hadden ze een groot gebouw voor herkeuringen. Maar voor de psychiater, die zat 3 straten verder. En dan kreeg je zo'n grote gele envelop kreeg je mee, van het ene gebouw naar het andere. En dan moest je een stukje door Den Haag. En daar zaten 2 koffietenten. En die koffietenten, daar zaten die mannen, zaten zo'n koffie drinken. En dan zagen ze er eentje met zo'n grote gele envelop bij komen. Die wisten natuurlijk precies wat dat was. Die dacht, oh. Maar dat was juist goed. Kwam ik bij die psychiater. Die was ook gewoon een dienstplichtige. En zus en zo. En ik natuurlijk erg over mijn vader, want het gaat over autoriteit. Hè? Dus je kunt niet tegen autoriteit. Het was allemaal nog niet zo overtuigend, maar toen op een gegeven moment had hij zijn pet zo op het bureautje gelegd. En ik schoof gewoon die pet zo van de tafel en die viel op de grond. En toen zei ik, vind je niet erg, hè? Nee, vind ik het ook goed. Ik denk dat het wel geweest is. Ja. Kwam ik terug in dat gebouw. En die zo'n juffrouw met die gele envelop, ja, die maakt die envelop open en kijkt en zo. Jij houdt je burgerkloffie wel aan, zei ze. Dus ik dacht, yes, maar ik moest natuurlijk nog even. En toen buiten bij de tram halte kon ik pas. Toen wilde ik het wel veilig.
En dus jaren later, 30 jaar later of zo, bij TNO?
Ja, toen. Nee, ja, 10 jaar later of zo.
Oh.
Ja. Dus toen, maar toen ik aangenomen werd bij TNO, ja, hebben ze eigenlijk gewoon daar niet naar gevraagd.
Hmm.
Dus we hebben denk ik wel gevraagd of ik in militaire dienst ben gezeten. Ik zei van nee, maar ze hebben niet verder gevraagd. En ja, dat is denk ik gewoon ook een beetje een foutje van hun geweest.
Waarom?
Huh?
Waarom?
Nou ja, goed.
Omdat het een overheidsinstantie is.
Ja, TNO werkt heel veel voor Defensie.
Oké, okay, daarom.
Ja.
Dus toen had je, wat jij net zegt, je had 3 ontwerpen. Ja,
dat was bij Schiphol. Ja. Dat was voor luchtvaart. Maar ik dacht misschien ook iets voor de militaire wereld. Maar jij zou dat onderzoek doen, maar je mocht
wereld
het niet.
Mocht ik niks betekenen. Wat ik helemaal niet erg vond trouwens hoor.
Nee.
Nee, maar het was op een gegeven moment meer zo dat TNO doet heel veel voor de overheid natuurlijk. En dan is er weer ergens een grote zak geld. Dan moeten er mensen met ideeën komen. En ja, ik had wel heel vaak ideeën. Ja. Dus meer dan andere mensen. Dus dan... Want je wel, dan kwam er een of andere iets en dan moest er ideeën worden gebruikt. En dan zei ik, nou, dan kan ik dit doen, dat doen, dit doen, zo doen. En vaak werden veel van die ideeën dan, dan zei zo'n ambtenaar, ja, goed idee, hop, geld erin. Nou, en dan werd dat weer gedaan.
Ja, super.
Ja. Ja, ook voor de EU. Dus, ja... Zo kwam er wel veel werk voor TNO binnen.
En toch hebben ze moeten besluiten.
ja, nou ja, goed, ik kreeg die meunière.
Ja.
Dus toen is dat... ja, toen kon ik op een gegeven moment niet meer werken. En ook is eigenlijk die hele afdeling geluid, die was al verliesgevend. Dus ze waren blij dat ze mij er konden lozen.
Oh.
Ja.
Ja, ja. Even kijken naar de tijd.
Dat was het een mooi extraatje.
Ja.
He?
Steeds weer wordt pijnlijk duidelijk dat zowel de voor- als de tegenstanders van liberalisme en kapitalisme niet om een geofilosofische reflectie over water heen kunnen. Wie dat verzuimt, kan niet serieus worden genomen. De rol van water is voor de 3 mensentypen die Sloterdijk onderscheidt heel verschillend. Water is een milieu voor de duiker in ons, een vreeswekkende bedreiging voor de eilandbewoner in ons, en een verlokking en een kans voor de ondernemers en natuur in ons. We hebben ook gezien dat de opkomst van het 3e mensentype, de overbrugger, de avonturier, de ondernemer, Volgens Sloterdijk heeft geleid tot een ontwrichting van de gedachte dat de wereld een esthetische bol is waarop het goed en veilig toeven is. In die zin kan Sloterdijks geofilosofische en ook oceanologische reflectie een begrip van globalisering mogelijk maken dat breekt met liberale ideologieën die ons willen wijsmaken dat het hier gaat om een proces dat voor iedereen alleen maar goeds te bieden heeft. Het goede, zo stelt Sloterdijk heel expliciet, heeft alleen nog maar met mazzel te maken. De terroristische globalisering die met het bevaren van de oceanen begon, heeft daarom geleid tot een ongehoorde mediale crisis. Op de eilanden die we tegen beter weten een land noemen, heerst onrust. Dat de crisis moet worden begrepen als een vormcrisis is een kerngedachte bij Sloterdijk. De aarde die wij bewonen is niet langer een mooie bolvorm of een comfortabele sfeer. Vanuit het moment dat globalisering ophield een meditatieve aangelegenheid te zijn en veel eer een kwestie van risicovol handelen werd, is het met de perfecte bol gedaan. Zoals bekend heeft Sloterdijk in het derde deel van zijn sferentrilogie de metafoor van het schuim naar voren gebracht om de vormcrisis te duiden. We leven in een vormloze wereld waarin geen enkele bol ons nog vermag te omringen. Laat staan dat we ons ooit weer eens veilig zouden kunnen wanen in een hyperbol. Concreet, volgens Sloterdijk heeft de vormcrisis een politieke, een cognitieve en een psychologische kant. Politiek omdat schuim onregeerbaar is, we leven in een morfologische anarchie. De wensen om het leven en handelen op zee te reguleren zullen niet zomaar worden ingewilligd. Cognitief omdat niemand weet hoe een omvattende wereld waarin iedereen zich thuis zou kunnen voelen eruit zou kunnen zien.